Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 24, het derde vers. Die zal door scheren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils ontvangen. Dit Jacob, dit is het vroom geslacht, dat naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Het derde vers van Psalm 24. U zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u beschreven vindt in de algemene zendbrief van de apostel Jacobus, en daarvan nader het eerste hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jacobus 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens mene niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid, en de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte, en heeft het gras doorgemaakt, en zijn bloem is afgevallen, en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degene die hem lief hebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde, baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welken geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens, zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn, want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle veiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken, en zijt daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
Psalm Psalm 19, het zesde vers willen we samen zingen. Dus kreeg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daar de grote loon. Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Psalm 19, het zesde vers. Gemeente, het is een ingrijpend woord wat Jacobus schrijft. En we kennen het, denk ik, allemaal wel. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Afgetrokken van het goede. Verlokt tot het kwade. Het is er ineens. Plotseling. Soms bij het zien van iemand. Of bij het zien van iets. Begeerlijkheid. Ik word afgetrokken. en ik word verlokt. En die begeerlijkheid, die wordt zo spoedig bevrucht. En als die begeerlijkheid bevrucht wordt, dan is er zonde. En de zonde vervolgens werkt weer de dood. En die begeerlijkheid, die is er nu in ons aller leven. Dat komt door onze diepe val, waar Eva verleid zijnde de vrucht begeerde, die ze niet mocht nemen en eten. Ze doet het toch. Satan verleidde Eva. Eva keek op naar de vrucht. Die was begeerlijk om verstandig te maken. En ze kan de verleiding niet meer weerstaan. Ze neemt en ze eet. De begeerlijkheid ontvangen hebbende, die begeerlijkheid die wordt bevrucht. En de begeerlijkheid ontvangen hebbende, dan gaat de begeerlijkheid baren. Dat is dan de zonde. En de zonde voleindigt zijn de baart ook weer iets ingrijpend, hè? De zonde baart de dood. Weet u wat de dood is? Weet u wat zonde is? Weet u wat begeerlijkheid is? We moeten het vanavond echt over hebben. Want die begeerlijkheid, al is die nog niet bevrucht, heeft die begeerlijkheid nog geen zonde gebaard? Is die begeerlijkheid al zonde voor God? Kan hij mij al om die zondige begeerlijkheid voor eeuwig wegdoen? Dat is echt waar. Het was er niet voordat Eva verleid werd. En toen ineens was het er. En nu worden we alle in zonde ontvangen. In ongerechtigheid geboren, zijn het voorwerp van Gods toorn, reeds van het uur van onze ontvangenis af. En nu moet u het voor uzelf eens nagaan. Hoe vaak wordt de begeerlijkheid niet bevrucht? Dat doen we zelf. Toegeven. De begeerlijkheid wordt bevrucht en begint te baren. En daar hebt u het boze woord. Boze gedachten, boze daden, de zonde met gedachten, woorden en werken hebben een begin, zijn ergens ontstaan. En naar dat begin moeten we vanavond toe. En dat probeert onze onderwijzer ons duidelijk te maken. Dat doet hij als wij letten op het 10e gebod. We gaan samen lezen. En proberen te overdenken met Heere hulp. Want wat eist nu van ons dat 10e gebod, dat ook de minste lust of gedachte tegen één gebod van God in ons hart nimmer meer komen. Maar daartegenover dat we te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar degenen die tot God bekeerd zijn, die kunnen deze geboden toch niet volkomelijk houden. Nee, dat is waar. Maar toch, de allerheiligste, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid, dat is waar. Doch wel al zo, dat ze met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Als nu toch niemand ze houden kan, waarom moeten we dan week in week uit zo onder die scherpe wetsprediking zitten? Waarom laat God ons die toch zo scherpelijk prediken? In de eerste plaats omdat ik mijn leven lang mijn zondige aard hoe langer hoe meer moet leren kennen. Bittere ontdekking. Maar nuttig, want dan word ik des te begeeriger om vergeving van zonde te ontvangen. En gemeente, dat is nu echt de praktijk van het leven. Wat is dat waar? En hoe langer hoe meer ze hun zondige aard leren kennen, beginnen ze hoe langer hoe meer de gerechtigheid in Christus te zoeken. Kan in het begin best nog allemaal wat bedekt liggen en wat oppervlakkig liggen. Maar wat is het toch een voorrecht dat God hen de wet scherpelijk laat prediken. Daarna, opdat we zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden, kattegezanten. Het gebod wordt biddende betracht. De wet drijft uit tot het gebed. Het kan niet anders. Al de geboden naar me toe komen, dan kom ik op de grond terecht. En ga ik God bidden om de genade van de Heilige Geest met de smeking om hoe langer hoe meer vernieuwd te worden naar het evenbeeld Gods. Ware kennis, gerechtigheid, heiligheid, om daar weer iets van te mogen vertonen, totdat we tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Dus het volkomene, dat komt wel. De uitleg van het tiende gebod. We letten ten eerste op een lust tot gerechtigheid, ten tweede een beginsel van gehoorzaamheid en ten derde een verlangen naar volkomenheid. De uitleg van het eerste gebod, een lust tot gerechtigheid, lezen we in antwoord 113. Een beginsel van gehoorzaamheid, antwoord 114. Een verlangen naar volkomenheid, in antwoord 115. Gemeente, jongens, meisjes, er zijn goede begeerten, gelukkig. Een paar weken terug zagen we bij het zevende gebod Adams oprechte begeerte naar een vrouw. En Adam werd door de Heere niet beschaamd, want de Heere God deed een diepe slaap op Adam vallen, nam een van zijn ribben, bouwde uit de ribben Eva en bracht haar tot Adam. Toen begon Adam te zingen, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Een oprechte begeerte dus naar een vrouw. Wij hebben natuurlijke begeerte, kinderen. Als je dorst hebt, dan zeg je, ik heb zo'n zin in drinken. Een natuurlijke begeerte naar spijzen en drank is natuurlijk gezond. Zijn levenstekenen. Nu zou ik wel eens willen weten wie deze heilige begeerte heeft, kinderen. Thuis, vaders, moeders, mannen, vrouwen. Zeg eens, bij wie leeft het als bij David? Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken. In zijn tempel één ding heb ik van de Heere begeerd. David zocht de gemeenschap met God. Wat een heilige, goede, oprechte begeerte is dat. Vrucht van het van de uitgestorte liefde in het hart. Paulus had ook een heilige begeerte. Paulus had begeerte om ontbonden te worden en bij Christus te zijn, want dat leek hem zeer verre het beste. Hij moest zijn bestaan zo leren kennen, wat hij moest blijven omdragen tot het laatste ogenblik van zijn leven. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Hij heeft begeerte om ontbonden te worden, om losgemaakt te worden van dit tijdelijke leven, net zoals een schip losgemaakt wordt en de reis naar de thuishaven gaat maken. begeert om ontbonden te worden en bij Christus te zijn. Dat leek hem verder het beste. Nou, hij is er al. Zo lange tijd, wat zijn ziel betreft. Bij zijn hoofd Christus. De ziel is in de volmaaktheid, heerlijkheid, vereniging met zijn hoofd. Maar nu gaat het over andere begeerten. Ik noem eerst zondige begeerten. Zondige begeerten naar het bezit van mijn naaste wil ik ook hebben. Moet ik ook hebben. Zondige begeerten naar de vrouw van mijn naaste of naar de man van mijn naaste. Zondige begeerten die God vanavond verbiedt. Vleeselijke begeerten. Die de Allerhoogste verbiedt naar allerlei onreinheid en naar allerlei onkuisheid. Breid het maar uit. Allerlei zondige, vleeselijke begeerten en lusten. Het is wat de mens leeft zich uit in onze tijd. Het gaat ons kerkmensen niet voorbij. Dan hebben we allerlei wereldse begeerten. Naar het hier en naar het nu en naar praal en naar pracht en naar geld en naar goed. En een onverzadigbare begeerte naar het hier en het nu. Nooit genoeg. Kopen en verkopen. Wereldse begeerte, het is allemaal verboden. Die laatste begeerte, zondige, vleeselijke, wereldse. En dat bedoelt nu het tiende gebod. Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart komen. We gaan eens even na. Hoe spoedig is er in mijn hart en leven niet heimelijk een vertrouwen op het schepsel in plaats van op de grote schepper? Wel nu, daar hebt u de zonde tegen het eerste gebod. Zomaar dat allereerste begin van binnen. Heimelijk vertrouwen op het schepsel. Tweede gebod gemeend. U kent het wel allemaal, denk ik. Ineens die zondige neiging naar eigenwillige godsdienst. Ah, dat zegt de dominee nu wel zo. En dat staat nu wel in die preek. En die ouderling zei dat nu wel zo op huisbezoek. Maar ik denk daar toch even anders over en ik mag mijn gedachten toch ook hebben. En ik zit zo op het spoor van eigenwillige godsdienst. Want dat tweede gebod gaat toch over het volmaakt dienen van God. In geest en in waarheid. Zo hij het in zijn woord gebiedt. Hoe spoedig kan er niet een oneerbiedige gedachte zijn wat betreft de naam des Heren. En eens is het er. Vergeet ik te bidden voor het eten. Laat ik de heilige naam des Heren liggen. Oh ja, soms schrik je, dan kom je er nog net achter. Is ook wat. Haal brood uit je mond en eerst maar weer bid. Kijk, daar hebt u weer zoiets. Zomaar. Met hoeveel zitten we nu in de kerk? Zitten we er nog in de nachtegaal of niet? Gemeente, ik hoop dat het eens zo tot schuld wordt dat u thuis moet blijven, dat we het niet meer uit kunnen houden. Want hier wen ik niet aan. Boven leeg, links leeg. Ja, het is het weer, dominee. Hong, staat dat erbij, bij het vierde gebod. gedenk ten Sabbatdag dat gij dien heiligt. Als ik nu thuis zit en de minste gedachte van zo kan het toch eigenlijk ook wel, dan heb ik al een gedachte tegen het vierde gebod. Want ik hoor daar te zijn. Ja maar, ja nee, ja maar. En dan heb ik mijn ja maars en nu mag het toch niet. Nee, dat is mijn schuld. Dat is mijn schuld. Dat is mijn schuld. Dat is Gods schuld niet. Dat ernstige coronavirus er is. Daarvan ligt de oorzaak bij ons. Voelt u wel. Ik hoop dat u het eens gaat voelen, gemeente. Want we kunnen er... Nee, we wennen er toch niet aan. Dat zou zonde zijn. Tegen het vierde en het tiende gebod. Gemeente. En eens voelt u iets en u wil eigenlijk niet luisteren naar vader, naar moeder, naar de juf, de meester, de docent, de ouderling op huisbezoek, uw werkgever. Denk, bekijk het. Het is er zomaar ineens. Die opkomende neiging om niet te gehoorzamen. U bent u van geen schuld bewust. Maar die opkomende gedachte komt uit uw boze hart vandaan. Ja. Er is iets aan de hand met een van uw naast. Familie, buurman, collega. En ineens, ik zou hem wel eens wat willen. Die opkomende haatgevoelens. En meteen denkt u het ook. En het is te hopen dat God een wacht voor uw lippen zet en voor uw mond. Anders komt het er nog uit ook. En als uw blikken konden doden, maar u begrijpt, dan ben ik alweer lang bij dat zesde gebod. Het gaat hier over die opkomende haatgevoelens. Die er zomaar ineens zijn. En dan is het zomer, onze moeilijke tijd. Gelukkig is het winter. Nu kleden de mensen zich goed als het zo koud is. Maar het is goed en wel 23 graden. En de mens is zo dwaas, die gooit zijn kleding af. Bij hoeveel zal de schaamteloze kleding niet verkeerde gevoelens, lusten, gedachten hebben opgeroepen. Dan ben ik alweer bij dat zevende gebod. Maar dat beginsel, wanneer het daar ontstaat van binnen, er komt om een oogpoort wat naar binnen. Het is schuld voor God. Opletten hoor. Als ik de aanleiding ben, sta ik dus ook schuldig. En dan ineens die neiging, dat achtste gebod. Nee hoor, vandaag wat minder in de collecte. Ze hebben genoeg, ik hou het liever voor mezelf. Gierigheid. Negende gebod dan vorige week. Dat is er ook zomaar. Je hoort iemand wat vertellen. En je wil het tegen een ander vertellen. En dat mag soms ook best. Niet altijd, maar als het mag. En u zegt het toch net weer wat anders. U geeft er iets meer smaak aan en iets meer reuk aan. U verdraait. Nee, nu bent u al bij het negende gebod bezig. Maar ineens, het is er. En dat verkeerde van binnen, dat ervoor zorgt dat u de woorden van uw naaste verdraait, is al zonde voor God. Het was er niet toen hij ons schiep en versierde met zijn deugdenbeeld in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, opdat ik hem recht zou kennen, hem van harte zou liefhebben, met hem in de eeuwige zaligheid zou leven, om hem te loven en te prijzen. Wel nu gemeente, dat alles, voordat er nog maar een woord is, voordat er nog maar een gedachte is, voordat er nog maar een daad is, moeten we nu te allen tijden van ganser harte vijand zijn. De vijand houdt u zo ver mogelijk bij u vandaan, want het kan uw leven kosten. Zo is het hier ook. En in plaats daarvan moet ik lust hebben tot alle gerechtigheid. En dat is nu precies het omgekeerde, gemeente, van wat er in de mens van nature te vinden is. Dus het tegenovergestelde van wat er in de mens van nature te vinden is, roept om de noodzaak van een bovennatuurlijk wonder van hartvernieuwende genade. Dat kan door de kracht van God, de Heilige Geest. Dan wordt mijn hart en mijn leven vernieuwd. En dan ontstaat er in mijn ziel wat er hier staat. Dat ik de zonde van ganser harte vijand ga worden. En dat ik een lust krijg tot alle gerechtigheid. Het is wat. Een lust tot alle gerechtigheid. Een oprechte begeerte om heilig voor God te leven. Een oprechte begeerte om zonder zonde te leven. Een oprecht verlangen om de zonde met wortel en tak uit te roeien. Om de zonde helemaal uit te bannen. En een begeerte om te leven in volmaakte overeenstemming met Gods heilige wet. Met Gods volmaakte wil. Die begeerte die ontstaat in een rechte verhouding met God wil ik komen. Ik wil in een rechte verhouding met mijn naaste leven. Lust tot alle gerechtigheid, zo wil God mij hebben. Want hij zegt in zijn woord, zijt heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. Nee, we brengen er niks van terecht, maar daarom blijft de eis wel overeind staan. Van mij deugde niks, maar daarom blijft de eis wel overeind staan. Daarom blijft wel staan dat tiende gebod en de uitleg van onze Heidelberger. Luister, we gaan er natuurlijk zo naartoe. Nu is er een volk in ons midden en ik hoop dat dat vermenigvuldigen mag. Dat mag erachter komen wat er in hun hart en leven is door de diepe val. Maar dat heeft ook geleerd dat God zijn zoon gezonden heeft. Naar deze vervloekte aarde, tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing voor alle die nu zo begeren te leven. En wat wordt nu de ervaring? We gaan het overdenken. Ze zuchten wat ik wist het echt niet. Dat mijn tere ziel zoveel van dit aardse overhiel. Jonge vrienden, ik heb die geoefende predikant wat horen zeggen. En hoe ouder we worden, hoe meer je eraan terugdenkt, want dan zat je er als jongen onder, dan denk ik, man, zo'n heilig mens als u. En dan klaagde hij vol overtuiging, ik wist niet dat mijn tere ziel zoveel van dit aardse overhield, dan denk ik, man, maar daar komt Gods ontdekte volk wel achter. Ik wist niet dat mijn tere ziel, ik ben der aarde aards, mijn ziel aan stof gekluisterd. Het is wat, maar toch een beginsel van gehoorzaamheid. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, dat kunnen ze ook niet. Maar de allerheiligste, het is waar, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid, maar toch zo dat ze met een ernstig voornemen, niet zomaar naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Dus drie dingen in het antwoord. De Allerheiligste kunnen de geboden niet volkomenlijk houden. De Allerheiligste hebben een klein beginsel. De Allerheiligste beginnen naar al de geboden van God te leven. Gemeente, ze kennen het van zichzelf niet. Dat onderwijs moeten we elkaar eerlijk geven. Er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet. Er is er niet tot één toe. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het vlees begeert tegen de geest. En de geest begeert tegen het vlees. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Dus dat is volkomen naar de schrift. Ze kunnen het niet. De Allerheiligste kleven nog zoveel gebreken aan. Ze zijn zo zwak. Ik ben en blijf een bedelkind, arm en naakt en blind. En als ik denk, nu zal het wel gaan, dan vang ik weer met vallen aan. De apostel zegt, wij struikelen alle in velen. Gods kinderen zijn twee mensen. We mochten vanmiddag terecht jaloers zijn, heilig jaloers. Dat leven van David van vanmiddag mogen we begeren met een sterk verlangen, diezelfde tere godsvrezen, datzelfde geloofsvertrouwen, maar ach, in zijn verdere leven, deze man naar Gods hart, die al de wil van God zou doen, de koning van Israël, deze David, die lieflijke in psalmen, hij heeft zichzelf moeten leren kennen, dat heeft de Heere nuttig en nodig geacht. Eerst zijn begeerte, de zonde als hij Bathseba zich ziet was. Vreselijk waren de gevolgen. Dan even later, dan wil die weten van hoeveel onderdanen hij wel niet koning is. Dan zegt Joab, die de Heere niet eens vreest, mijn Heer koning, al deed de Heere nog zoveel keer onderdanen ertoe. Waarom hebt u toch lust tot deze zaak? Een tweemens. Het is toch wat. Zullen we het nooit vergeten? Nooit de zonde goed praten. In het leven van niet één mens. De zonde is kwaad. Is overtreding van Gods gebod. Maar de Allerheiligste kunnen de geboden niet volkomenlijk houden. Nee, maar er is wel een klein beginsel. Dat is een nieuw beginsel. Dat is een goed beginsel. Dat is een krachtig beginsel. Dat wel, maar beginsel. Het is een beginsel uit God, gewerkt door de Heilige Geest. Klein beginsel, vrucht van de wedergeboorte, de vernieuwing van ons hart en leven. De Allerheiligste, wie zijn dat nu eigenlijk? Die Allerheiligste, dat is bijvoorbeeld die man die vandaag waarachtig tot God bekeerd wordt. En waar de Heere de haat tegen de zonde zo in het hart legt. En de liefde tot de Heilige Wet zo in zijn ziel legt. En zijn ziel zo doet bedenken en zoeken de dingen die boven zijn. Dat hij radicaal breekt met alle zonde, boosheid, verkeerdheid, slechtheid, wereldzin. En breidt het maar uit. En dat zijn leven niet anders meer is dan bezig zijn in de dingen van Gods koninkrijk. Vanmiddag, David, dat was toch een Allerheiligste. Is die dan later niet meer? Toen bleek dat het maar een beginsel was dat hij had. Opdat hij zou haken naar het volmaakte. Daar komen we straks op, begrijpt u? Ik lees van een man in de Bijbel, daar kunnen we ook jaloers op zijn. Heeft een korte naam, kinderen, Job. Maar wat de Heere van hem zegt, dat is uitnemend. Job, een man oprecht en vroom en godvrezend en wijkend van kwaad. Daar hebt u zo een allerheiligste. En toen ging de Heere hem beproeven. En toen kwam hij op een punt. Toen rechtvaardigde hij zichzelf meer dan God. Het was dus toch nog maar een klein beginsel in het hart en leven van die oprechte, vrome, godvrezende Job. En toen de Heere zich openbaarde, verfoeide hij zich in stof en in as en had berouw. Dat is die allerheiligste met dat klein beginsel. Klein beginsel van gehoorzaamheid, maar het is er wel in het leven van al Gods keurlingen. Ja, nu zegt de onderwijzer dit niet om een wereldgelijkvormig leven goed te praten. De onderwijzer zegt dit echt niet om een slordig leven goed te praten. Dat nieuwe deel staat naar volmaaktheid. Dat nieuwe deel, dat haakt naar een volkomen gehoorzaamheid. En het ligt onderscheiden. Er zijn inderdaad kinderen des Heren waar je jaloers op kunt zijn en waar je eigenlijk weinig leest van hun verdorven bestaan. Zullen we er een paar noemen? Henoch wandelde met God. Vond wel mooi, het ging op de belijdeniscategorisatie net even over deze stof. Ik zei, joh, noem jij er eens een paar? Die noemde Job en die noemde Henoch. Hey, die was echt bij de les. Mooi is dat, hè? Ik zei, ze staan allebei op mijn schets voor zondagavond. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Wandelen met God, dat is nu het leven van een allerheiligste. Voelt u, voelt u. Maar, nu gaan we ook wat anders zeggen. Er zijn kinderen des Heren die denken wel eens, ik geloof dat mijn leven meer op Lot lijkt. Ik weet het ook niet. Die zuchten hun hele leven onder hun bestaan. Lot die zo makkelijk in Sodom kon wonen. En zijn rechtvaardige ziel daar toch weer kwelde. Wat is dat toch voor een leven. Wel die allerheiligste had maar een klein beginsel. Van die nieuwe gehoorzaamheid. Ik heb het toch meer gezegd. Jaren geleden hoorde ik eens. Ze begeren een Daniëls gestalte. Daar hebt u weer zo'n allerheiligste. Van wie we eigenlijk geen zonde leven, lezen. Hè? Maar als die in gebed gaat, dan sluit hij zich bij dat goddeloze volk in. Dan zegt die Heere, bij ons is de ongerechtigheid. Bij u is de gerechtigheid. Ze begeren een Daniëls gestalte. En ze worden een Simpsons gestalte gewaar. Voelt u, zo kan het zijn. Zo kan het zijn. U kent het wel, hè, dat we kenden Romeinen 7. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Daar gaat het vanavond over. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Daar gaat het vanavond over. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik echt niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe dit zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen, dat is wel bij mij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer. Maar de zonde die in mij woont, zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Want ik heb toch een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd voert tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat is een gebed. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Wordt het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid, want dan heeft hij zijn zaligmaken weer op het oog van wie hij de heiligmaking ontvangt. Zo dan, ik dien wel zelf met het gemoed de wet Gods, om Christus wil, maar met het vlees de wet der zonde, het is wat hem. We zijn het stuk van de dankbaarheid bezig. En dat begon bij zondag 32. En toen kwamen we bij zondag 33. Dat is weer zo'n kernzondag. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen in twee stukken? Dan hebt u die twee mens. In de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Wat is dan de afsterving van de oude mens? Een hart. Hartelijk leedwezen dat wij God met onze zonde vertorend hebben. En hoe langer hoe meer haat en vlieden. U ziet, daar had Paulus last van net zolang hij leefde. Ja, wat is de opstanding van de nieuwe mens? De hartelijke vreugde in God door Christus. En de lust en de liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Daar ziet u weer die allerheiligste, dat nieuwe deel. En als nu die oude mens maar sterft, dat afsterven moet beoefend worden, dan staat die nieuwe mens op. Maar dan is er een volk, dan klagen ze, het lijkt soms wel de opstanding van de oude mens en de afsterving van de nieuwe mens. En toch een ernstige lust en een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Want het komt wel openbaar hoor, toch al zo dat ze met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Gemeente, ik kan misschien wel 3, 4, 5, 6, 7, 8 geboden aardig houden. En die 2, dat gaat niet, hè. Want mijn karakter zonde en mijn boezem zonde. Nu het nabijkomende, dat heeft genoeg. Als ze nu maar 7, 8 geboden en ja, dat andere, dat hoort er toch min of meer bij. En zo redeneert een kind van God niet. Bij een kind van God is het zo. En daar gaat God ze wel aan ontdekken. Dat ook karakterzonde en boezemzonde zonde zijn tegen God. En nu laat God ze sterven aan de wet. Want dat hebben ze nodig. Want ze komen er toch nooit bovenuit. Ze staan schuldig. Ze hebben de gerechtigheid van een ander nodig. Het is toch wat. Ja. We gaan er zo naartoe. Maar ze beginnen naar al de geboden te leven. Dat beginsel is er toch weer, om naar al de geboden te leven. Niet maar naar sommigen, maar naar al. dat wordt hun hartelijke begeerte. Wat is nu dat beginnen te leven? Kinderen, soms heb je een plant, daar komt een bloem in, of een knop in eerst. Hé, een knop. En dan gaat die knop open. En dan zien we de bloem. Die bloem die gaat hoe langer hoe meer open. Die bloem die begint te geuren. Die bloem die richt zich omhoog. Die bloem die richt zich als het ware naar de Schepper. En hoe meer die bloem open is, hoe meer heerlijkheid we in die bloem zien. De heerlijkheid van de Schepper. Beginnen te leven. Dat beginsel in de wedergeboorte en juist in dat tere nieuwe leven, dan kan er veel gezien worden. Maar dan gaat de Heere ze ontdekken, want ze kunnen dan nog zo leven zonder en buiten Christus. Al worden ze uit Christus bediend, dat is waar. Maar nu gaat God ze ontdekken, leren wie ze zijn, dat er uit hen geen vrucht meer zijn zal in der eeuwigheid. Dat zijn allemaal lessen op de leerschool van vrije genade. En als we nu eens een weinigje mogen gaan verstaan, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dan beginnen ze hoe langer hoe meer zich te verootmoedigen. Ze gaan hoe langer hoe dieper buigen. Ze komen hoe langer hoe meer in het dal van ootmoed. In het begin hadden ze nog wel eens wat goede gedachten zo van zichzelf. Maar ze verfoeien zich hoe langer hoe meer. En hoe dieper in dat dal van ootmoed, hoe meer de bloem zich gaat openen. En naarmate ze nu uit Christus worden bediend, mogen ze de vruchten van het nieuwe leven vertonen. En wat is het een voorrecht als een man een vrouw op Christus mag lijken? Want daar moet het toch naartoe? Het evenbeeld Gods, hoe langer, hoe meer vernieuwd. We gaan ervan zingen. Psalm 119, vers 87. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heere, naar het heil mij toegezijd. Bestier in gunst naar uw wet mijn gangen, al mijn vermaak stel ik met rijbeleid in uw gebod, dat is mijn hoogst verlangen. Psalm 119, vers 87. Thank you. De uitleg van het tiende gebod, we zagen lust tot gerechtigheid, beginsel van gehoorzaamheid, een verlangen naar volkomenheid. Waarom laat God ons al zo scherpelijk de tiende geboden prediken? Krijg ik weer drie dingen als antwoord. We moeten onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Opdat we des te begeeriger zouden zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En we moeten ons in het gebed begeven. Om tot die voorgestelde volkomenheid te geraken. Onze zondige aard. Daarom iedere keer maar voor die spiegel van Gods heilige wet. Iedere zondagmorgen, wat zeg ik, als de Heere een weinig bemoeienissen met u maakt. Elke dag. En wat is een onuitsprekelijk voorrecht dat ik dat zo mag ervaren. Dat Gods heiligheid mij altijd gadeslaat. En dat ik van mezelf maar niet kan bestaan. En dat ik van mezelf maar geen goed kan doen. Als het hier zo staat, dan zouden we bijna zeggen, ik vind het hard. Dominee, het werkt ontmoedigend. Is het zo? Ik las het zo, ik heb het maar overgenomen. Het lijkt misschien hard. Het lijkt ontmoedigend. Maar het is nuttig en nodig. Want het bevordert het geestelijke leven. En zo is het. Het lijkt hard. Het lijkt er moedeloos van te worden. Het is nuttig. Het is nodig. Bevordert het geestelijke leven. Ik kan niet genoeg voelen uit u worden er geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dan ga ik hoe langer hoe meer me benaarstigen om Christus te gewinnen. Hem te benodigen ook in de weg van de heiligmaking. Van wie de profeet zegt, uw vrucht is uit mij gevonden. Daarom, als nu de profeet Ezechiël wordt geroepen, wat krijgt hij toch een onderwijs? Moet u even luisteren hoor. Dan zegt hij, er wordt wat een ongerechtigheid bedreven onder het volk. Graaf nu in die wand, mensenkind, en gij zult boze gruwelen vinden. Ezechiël doet het. Dan zegt de Heer, graaf nu in die wand, gij mensenkind, en gij zult wederom grote gruwelen vinden. Boze gruwelen worden grote gruwelen. Dan zegt de Heere, graaf in die wand, gij mensenkind, en gij zult nog wederom grotere gruwelen vinden. In de weg van de ontdekking, wat ze vroeger niet begrepen, zeg nu een volk, zo is het. Ze zouden er inderdaad moedeloos van worden. Ze moeten niet moedeloos worden. Ze moeten de knieën buigen. Ze moeten God aanroepen. Ze moeten de middelaar benodigen. Ze moeten de ware wijnstok benodigen. Voelt u? Waarom laat God zijn wet nu zo scherp preken? Als die man naar Gods hart in het zevende gebod valt, er niet boven staan hoor. Wie meent te staan, ziet hoe dat hij niet vallen. dan probeert hij het angstvallig te bedekken op allerlei mogelijke manieren. Dan zegt de Heere tegen zijn profeet Nathan, ga eens naar paleis. En je moet de wet scherpelijk gaan prediken voor mijn kind en knecht David. Want hij heeft gezondigd. Zeg me gemeente, was het nuttig, nodig, tot bevordering van geestelijke leven of niet? Het was nodig, zeker. En toen ik zweeg, werden mijn benen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Het was nuttig. David gaat vergeving zoeken. Bevorderde het geestelijke leven? Anders hadden we Psalm 51 en 32 niet mogelijk, hè, naar de mens gesproken. Nou, wat hebben al vele van Gods kinderen hun leven teruggevonden in die psalmen. Dat is nu de bevordering van geestelijke leven. Nee. De zonde niet goed praten. De scherpe wetsprediking is nuttig en nodig. En bevordert het geestelijke leven. De wet is een spiegel van Gods heiligheid. Toont mij Gods zuivere heiligheid. De zuivere volmaaktheid in God. En de wet moet ook een getuige zijn van mijn zondige onvolmaaktheid, opdat daardoor alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. De wet is geestelijk. Gods kinderen moeten hun tekort zien, telkens maar weer, opdat ze Christus zouden benodigen. Bij hem kunnen we nooit te veel komen. Vergeet nu de wet niet, zegt de verklader. Maar draag de wet bij u als een zakspiegel, waarin ge uzelf iedere keer maar beschouwt. En als je nu dagelijks jezelf in de zakspiegel beschouwt, dan ziet ge uzelf, verfoeit ge uzelf, u valt uzelf zo tegen. Het wordt niet beter, ik kan het u wel zeggen. Maar als ge nu dit moogt beoefenen, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Het gebod wordt biddende betracht. Die scherpe wetsprediking drijft me naar het gebed. Mooi, hè, die twee stukken in de catechismus. Ik probeer altijd de catechisanten maar blijven inprenten. Noem de twee stukken in het stuk van de dankbaarheid. Oh ja, na even vragen, dan hebben ze het weer. Het gebod en het gebed. De wet wordt biddende betracht. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gen door het geloof in Christus krachten, om uw geboden te doen, uit dankbaarheid. Waar gaat het om? Het einde der wet, het heilige oogmerk van de scherpe wetsprediking. Het einde der wet is Christus, een iegelijk die gelooft tot rechtvaardigheid. Luister, een stuk der ellende natuurlijk in zondag 2, waaruit kent ge uw ellende. Hier, daar noemen wij de wet een kenmer van ellende. Hier noem ik de wet veel liever een uitdrijver tot naar Christus. Gods kinderen die de wet hebben leren kennen, een stuk van de ellende, daar werd de wet een tuchtmeester tot Christus, in de weg van de heiligmaking, is de wet een uitdrijven naar Christus. Waarom naar die Christus? Ik ben gekomen niet om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben gekomen om die te vervullen. Ik heb u verheerlijkt. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in binnenst ingewand. Hij riep uit, het is volbracht. De 10 geboden volkomen gehoorzaam. De 2 tafelen der wet volkomen vervuld. Volmaakte liefde tot God zijn vader. Volmaakte liefde tot de naaste. Daar ontbrak niet iets aan. Dat heeft hij volkomen vervuld. En daarom, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Ons benaarstige, hoe langer hoe meer vernieuwd worden naar het evenbeeld Gods. Dat is nu het verlangen. Weet ge, de wet drijft de zondaar naar Christus. Wat zeggen ze dan, o Vader, dat uw liefde ons blijkt in dat stuk van de dankbaarheid. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Ik vind zo een wonder, een voorrecht, als je dat bij iemand mag zien. Te Antiochië werden degenen die in Christus geloofden voor het eerst christenen genoemd. Hoe kwam dat? Ze leken op Christus. Ze waren de zalving van Christus deelachtig. Wat een wonder als ik een christen mag zijn met een hoofdletter. Ik mag af en toe op Christus gelijk. Niet alleen in de binnenkamer, maar zomaar eenvoudig in mijn dagelijkse leven. En maar zuchten, goed veel last hebben van mezelf en van mijn bestaan. Maar zuchten. Ach, wie en ben en blijf ik toch? Arm en naakt en blind, een bedelkind. Maar Heere, keer mij tot u, zo zal ik bekeerd zijn. Heere, trekt u mij, dan zal ik u nalopen. En in het volgen van Christus ligt ten diepste iets wat hier staat. En in het volgen van Christus, in de doorleving van wie ik ben en blijf, ontstaat nu dat verlangen naar de volkomenheid, na dit leven. Bij het sterven eerst naar de ziel. En daarna straks met ziel en lichaam beide. Dat is het verlangen. Daar leven ze straks geheel en al zonder zonde. De zonde is er helemaal tussenuit. Daar hebben ze nooit meer de minste last van. En daar hebben ze hier de meeste last van. Van hun onverbeterlijk, onbekeerlijk bestaan. Hier blijft de strijd. Hier blijven ze zuchten. Maar, weet u waar die zucht op uitloopt? Hoor maar, het wordt in de gemeente gehoord. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Dan zijn ze straks thuis. Verzadigd met Gods beeld. Vernieuwd, volkomen, geheiligd. Dan gaat de weg van de heiligmaking over in de heerlijkmaking. En beantwoorden ze aan het doel der schepping en der herschepping. Het is door u. door u alleen om het eeuwige welbehagen. Draagt u de wet mee als een zakspiegel? En vraag of de wet in uw leven bij aanvang een kember van ellende mag worden. Een tuchtmeester tot Christus mag worden en zijn. Een uitdrijver naar Christus, om die te doen uit dankbaarheid als een regel des levens. De Heere is zo waardig. Hij heeft er zulke recht op. Hij wil erom gevraagd en om gebeden wezen. We gaan het hopelijk zien in de toekomst. Amen. De 10 geboden, het 8e en 9e vers. Uw hart zal nimmer iets begeren van alles wat uws naaste is. Och, of hij uw geboon volbrachte, de laatste 2 versen. Uit de berijmde 10 geboden. Ontvang nu thuis en hier de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.